Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij deze Gospel Transformation Podcast. Het thema van deze podcast is Blijf bij Jezus. Ik geloof dat ook vandaag weer een podcast is waarin je Jezus gaat zien en waardoor jouw leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar het Oude Testament van de Bijbel, de eerste helft om het zo maar even te noemen, voor de tijd van Jezus, gaat ook over Jezus. Ook al zie je misschien de naam van Jezus niet in die boeken voorkomen, toch staat dat boek, staan al die boeken vol met afbeeldingen van Jezus. Het is net een soort fotoalbum met plaatjes van Jezus. Sommige mensen noemen het ook wel voorafschaduwingen van Jezus. En het hele Oude Testament gaat dan ook over Jezus. Dat is ook hoe Jezus zelf het Oude Testament uitlegt. In Lucas 24 lezen we over twee mensen die met Jezus opwandelen. En dan gaat Jezus hun vervolgens iets vertellen vanuit de Bijbel. En hij zegt dan, de schrijver van de Evangelie, hij begon, dit is Jezus, bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in de schriften over hem geschreven was. En in deze aflevering van de podcast en ook de komende afleveringen gaan we kijken naar een specifiek boek uit het Oude Testament, wat ook helemaal gaat over Jezus. En dat is het Bijbelboek Rut. En vandaag gaan we daarmee starten en het thema van deze podcast is Blijf bij Jezus. Want mensen, omstandigheden en ook de vijand van God proberen ons vaak te verleiden om iets buiten Jezus te zoeken. Om te denken, Jezus is wel gaaf en ik heb Jezus wel, maar ik heb ook nog iets anders nodig. En dat is eigenlijk niet wat de Bijbel leert. Want de Bijbel zegt dat alles wat je nodig hebt te vinden is in Jezus. Watchman Nee zei er het volgende over. Hij zei, het zou ons enorm helpen en ons veel verwarring besparen als we steeds dit feit voor ogen houden. God zal al onze vragen slechts op één manier beantwoorden, namelijk door ons meer van zijn Zoon te openbaren. Dat is mijn verlangen voor deze podcast, dat God jou meer gaat openbaren van wie Jezus is. Want als je Jezus ziet, dan zie je alles wat je nodig hebt. Laten we samen bidden. Vader, ik dank u voor deze podcast. Ik dank u wel voor elke persoon die luistert. Dank u wel dat het geen toeval is, Heer, dat ze vandaag luisteren. Dank u wel dat u tot ze spreekt op dit moment door uw Heilige Geest en dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, we gaan het de komende afleveringen van deze podcast hebben over het Bijbelboek Rut. En ik dacht, laat ik om te beginnen in ieder geval even een overzicht geven van waar het boek Rut eigenlijk over gaat. En dan bedoel ik niet zozeer het boek zelf, maar even het grotere plaatje erachter. Want het boek Rut, ja, het is een heel bijzonder en heel ontroerend verhaal ook, over een vrouw die helemaal alleen is. In feite, ze is haar man verloren, ze is haar schoonvader verloren, ze is alleen eigenlijk met haar schoonmoeder overgebleven en die God voorziet van een nieuwe man. En dat is Boas en alles wat daaruit voortkomt. Het is een prachtig verhaal en iets wat je hart steeds weer kan raken. Maar het gaat om veel meer dan dat. En het boek Rut in de Bijbel, de plaats waar het staat, dat geeft al iets aan. Het staat namelijk tussen het boek Richteren en het boek 1 Samuel. Het boek Richteren gaat over de periode in de geschiedenis van het volk Israël waarin rechters of richters regeerden over het volk. Dus er was een situatie en God die schoof iemand naar voren, zalfde die persoon met de Heilige Geest en die sprak dan recht en die gaf leiding aan het volk. En dat noemen we richters. En zoals je waarschijnlijk wel weet, er kwam ook een tijd in de periode van de geschiedenis van Israël waarin er koningen waren. Nou, misschien ken je koning David wel, dat is denk ik de bekendste, maar er waren er nog veel meer. En daarover wordt geschreven in het boek 1 Samuel en ook over de achtergrond daarvan. Hoe kwam het nou dat het volk Israël in plaats van rechters of richters een koning kreeg? En interessant genoeg, tussen die twee boeken in staat het boek Rut. Het boek Rut vormt namelijk een verbindingstuk tussen die twee periodes in de geschiedenis van het volk Israël. Het gaat om veel meer dan een vrouw die een kind krijgt met Boas. Het gaat om de connectie tussen die twee periodes in de geschiedenis. Waarom? Nou, het boek Rut speelt zich af in de periode van de Richters. Maar Rut krijgt uiteindelijk een zoon. En het nageslacht van die zoon is koning David. Dus eigenlijk wat het boek Rut laat zien is het beantwoordt de vraag: hoe was God achter de schermen al bezig met koning David? Koning David was niet zomaar iemand die uit de lucht kwam vallen. Nou, natuurlijk letterlijk niet. Maar ook het hele idee was niet nieuw. God had al eerder gezegd over de stam Juda dat de stam Juda de leiders zou leveren voor het volk. En je ziet dus in het boek Rut dat ook al is er nog niemand die eraan heeft gedacht wellicht dat er ooit een koning zou zijn en dat die dan uit de stam van Juda zou komen en dat dat dan familie van Boas zou worden. Toch laat dit boek zien dat God al lang voordat wij het zien achter de schermen al bezig is met het vervullen van zijn plan. En trouwens, dat plan was nog veel groter, want het ging niet alleen om koning David, maar zoals we allemaal weten is uiteindelijk David is de overgrootvader van Jezus, de verlosser van de wereld. En dat maakt dit boek opeens zoveel meer van waarde en zoveel meer van betekenis. Het is niet alleen een romantisch liefdesverhaal, nee, het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over een belangrijke schakel in het verlossingsplan van God. Het boek Rut gaat ook over verlossing. En in dit verhaal lezen we een vrouw die weduwe is geworden. En in die tijd had God ingesteld dat als iemand weduwe werd, dat een familielid van haar overleden man met haar kon trouwen en dan namens haar overleden echtgenoot haar nageslacht kon schenken. En het doel daarvan was onder andere dat de naam van haar overleden echtgenoot niet zou uitsterven, maar dat zijn erfenis veiliggesteld werd. En ook dat er bovendien voor die overgebleven weduwe gezorgd zou worden. Dus het was eigenlijk het sociale stelsel van die tijd. En wat die losser dan doet, de prijs betalen en de weduwe vrijkopen en vervolgens met haar trouwen en haar nageslacht schenken, dat is een beeld, dat is een afbeelding van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus is de echte verlosser. Wij zijn als Rut en Jezus is onze verlosser. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde, uit de macht van duisternis en hij heeft ons een echt doel gegeven in ons leven. Nou, daar gaan we later naar kijken in een volgende podcast. Maar vandaag wil ik gewoon beginnen bij het begin van het boek Rut. Laat ik maar gewoon de eerste 5 versen lezen. Rut hoofdstuk 1. Dan lezen we het volgende. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man naar Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn 2 zonen, Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleven achter met haar 2 zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar 2 zonen. En zonder haar man. Wat een triest verhaal. Naomi zei het zelf op een gegeven moment ook, als je verder leest in dit hoofdstuk. Ik ging vol heen en ik kwam met lege handen thuis. Ik ging met mijn man en met 2 zonen. Maar nu ben ik zowel mijn man als mijn 2 zonen kwijtgeraakt. Het is een heel triest verhaal. En ik geloof dat het ook niet Gods wil was. Ik geloof niet dat God dit heeft veroorzaakt. Ik geloof niet dat het Gods plan was dat Elimelech zou komen te overlijden, inclusief zijn 2 zonen. Ik denk dat er wel een reden is waarom dit gebeurde en het verhaal geeft er ook een paar aanwijzingen voor. Het is heel interessant dat in een tijd van hongersnood Elimelech besluit om naar het buitenland te gaan, om naar een ander land te gaan. Nou, je zou zeggen dat is toch een hele logische keuze. Nou, niet als je bedenkt dat God het volk Israël had beloofd om ze te zegenen in het land Kanaan. In het land waar deze Elimelech dan ook woonde. Het was Gods belofte dat als ze God zouden volgen, dat hij ook voor ze zou zorgen. En het feit dat er een hongersnood is in het land laat zien dat dit een periode was waarin het volk Israël God niet volgde. En daarom was dus die hongersnood ook ontstaan. Het was een gebrek aan zegen. En daar kun je dan ook op verschillende manieren mee omgaan. Een hongersnood hoeft niet te betekenen dat je weg hoeft uit het land waar God je heeft geplaatst. Dat heeft de geschiedenis ook laten zien, want er was lang, lang voor die tijd een man genaamd Isaac, een verre voorvader van Elimelech. En die woonde ook in hetzelfde land en toen was er ook een hongersnood. En hij had de neiging om ook het op een andere plek te zoeken. En God zei tegen hem, nee, ga niet naar Egypte, maar blijf hier. En uiteindelijk zaait Isaac in het land van die droogte en hij oogst honderdvoudig. Maakt niet uit wat de omstandigheden zijn als God je ergens neergezet heeft. En als je hem vertrouwt, dan zal hij jou zegenen. Het was onmogelijk natuurlijk gezien voor Isaac om honderdvoudig te oogsten, maar omdat hij op God vertrouwde en omdat hij deed wat God hem opdroeg, oogst hij honderdvoudig. En dat is een voorbeeld dat Elimelech helaas niet is gevolgd. En het is eigenlijk ook heel ironisch, want Elimelech, lezen we, komt uit een plaats genaamd Bethlehem. Je zou misschien denken, oké, leuk om te weten. Nou, Bethlehem heeft ook een specifieke betekenis. Het betekent namelijk huis van brood, broodhuis. Dus hij verlaat de plaats waar er brood is vanwege een hongersnood. Dus het is eigenlijk best wel ironisch. En je zou zeggen, nou Stijn, dat is een mooie les voor ons allemaal. God kan ons overal zegenen als we maar op de plek zijn waar hij ons naartoe geleid heeft. En dat is waar en dat is iets waar ik je op dit moment mee wil bemoedigen. Ga waar God je heen stuurt, ongeacht omstandigheden. Hij zorgt voor jou. Jouw bron is niet het klimaat. Jouw bron is niet de omstandigheden. Jouw bron is God zelf. En hij zal voor jou zorgen, want hij is je vader. Maar er is nog iets diepers in dit verhaal verborgen, geloof ik. En ik zei het al aan het begin, ik geloof dat het Oude Testament afbeeldingen voor afschaduwingen bevat van Jezus en van wat hij heeft gedaan. En dat we er ook iets uit kunnen leren voor vandaag de dag. En de diepere laag in dit verhaal is dat het broodhuis Bethlehem ons wellicht wel eens bekend voor zou kunnen komen als het gaat om Jezus. Want waar werd Jezus geboren? In Bethlehem. En wat zegt Jezus nou over zichzelf? Hij zegt in Johannes 6 dat hij het brood des levens is. Jezus, het brood des levens, werd geboren in Bethlehem, de stad van David, het broodhuis. Dat is waar Jezus vandaan komt. Dus Bethlehem staat voor de plaats waar het brood des levens is. Het staat voor de plaats waar Jezus is. Het staat voor de plaats waar Jezus in het middelpunt staat. En daarom kom ik ook bij de titel voor vandaag. Blijf bij Jezus. Blijf in Bethlehem. Blijf op de plek waar je gevoed wordt met Jezus zelf. Jezus zegt over zichzelf in Johannes 6. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus is wat wij werkelijk nodig hebben. Jezus is alles wat we nodig hebben in ons geestelijk leven. En dan kun je nog afvragen, ja, hoe voed ik mij dan met Jezus? En andere mensen vroegen zich dat ook af, alhoewel ze dat iets anders verwoorden, maar ze vroegen eigenlijk zich ook af van, wat bedoelt Jezus dan precies? En dan zeggen ze, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? En dan zegt Jezus, dit is het werk van God, vers 29 van Johannes 6, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus je voeden met Jezus betekent geloven in hem. Wat is geloven? Geloven is vertrouwen. Je vertrouwen stellen op Jezus. Je blik richten op Jezus. Het verwachten van Jezus. En je vertrouwen stellen op wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. Door zijn dood en door zijn opstanding. Daar je vertrouwen in stellen. Daarin geloven. Daar je blik op richten. Dat is jezelf voeden met Jezus. Het draait niet in de eerste plaats om wat je doet. Het draait in de eerste plaats om wie je gelooft en waarop je bent gericht. En dat is cruciaal. Want voor ons is het cruciaal in ons geestelijk leven, in ons leven met God, is het cruciaal dat we steeds weer het brood des levens tot ons nemen. En trouwens, dat geldt niet alleen voor je geestelijk leven, dat geldt voor elk aspect van je leven. Over elk aspect van Jezus, van je leven wil Jezus Heer zijn. En in elk aspect van jouw leven wil Hij voorzien. Soms maken we geloven tot iets wat, ja, wat voor zondag is, of wat voor onze stille tijd is, of wat voor alleen voor geestelijke zaken is. Maar God verlangt ernaar dat we Jezus als het brood des levens zien op elk gebied van ons leven. Als je op je werk bent, wil Jezus je wijsheid geven. Hij wil je kracht geven. Hij wil je inzicht geven. Jezus wil op elk vlak van je leven, wil hij met je zijn in je huwelijk, in je vriendschappen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is zo belangrijk om als we God vertrouwen en als we onze hoop op Hem stellen, om ons op elk terrein van ons leven te helpen, dat we steeds weer beseffen dat we dat alleen kunnen doen vanuit het besef wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat is ook de reden waarom we bidden in de naam van Jezus. Omdat Hij de weg voor ons gebaand heeft. En omdat het door Hem is en door vertrouwen op Hem, dat elke zegen van God ons leven binnenstroomt. Ik zei al aan het begin van deze podcast dat mensen, omstandigheden en zelfs ook de duivel ons proberen te verleiden om naar iets anders buiten Jezus op zoek te gaan. En het kunnen zelfs dingen zijn die er eigenlijk heel leuk en heel goed uitzien. Ik denk dan aan allerlei dingen in het christelijk leven die we soms doen, die bedoeld zijn om ons op Jezus te richten. Maar als we Jezus niet in oog houden, dat ze ons eigenlijk afleiden van Hem. Wil je even een voorbeeld geven? Ik heb wat mensen in mijn omgeving die kinderen krijgen. En een van de dingen die mij is opgevallen is, als er een baby op komst is, dan gaan we ons voorbereiden. En mensen kopen dan van alles en nog wat. Denk aan een box, denk aan kleertjes, denk aan een commode, een bad voor die baby. En nog heel veel andere dingen. En voordat je het weet, staat het hele huis vol met dingen voor de baby. En ik heb zelfs mensen gezien en ik spreek ze, die zeggen, ja, de baby is op komst, dus wij gaan op zoek naar een grotere auto. Je zou denken, joh, dat babytje is zo klein, maar toch is er zo'n auto nodig om alles mee te nemen wat die baby maar nodig heeft. En dan zie je ouders ergens naartoe gaan en hebben ze twee grote tassen mee. En dan denk je van, oké, eerst komen alle spullen en dan komt de baby. Maar al die verschillende spulletjes, die hebben alleen maar één doel en één focus en dat is die baby. Je kunt wel luiers hebben, je kunt een badje hebben, je kunt kleertjes hebben, je kunt een commode hebben, je kunt een box hebben, je kunt een kinderwagen hebben. Maar als er geen baby is, dan verliezen al die dingen meteen hun waarde en verliezen ze hun doel. Niemand koopt zomaar een box, niemand koopt zomaar een kinderwagen, niemand koopt een badje, niemand koopt een commode als het niet gaat om de baby. De baby is het onderwerp, de baby is de focus, alles draait om de baby. En dit is een illustratie bij ons geestelijk leven. Alles in ons geestelijk leven wat we doen moet draaien om één iemand, het ware kind, de ware baby, en dat is Jezus. Of je nu bidt, moet gaan om Jezus. Of je nu vast, het gaat om Jezus. Of je nu dient, de Bijbel zegt, dien als voor de Heer en niet voor mensen. Dien omwille van Jezus, omdat je van Hem houdt. En met je blik gericht op Hem. Of je nu geeft, of je nu je inzet, of je leiding geeft, of je beweegt in de gaven van de geest, of je erop uitgaat om anderen over Jezus te vertellen. Alles wat je doet, moet uiteindelijk als doel hebben dat het je dichter bij Jezus brengt. Ik zeg wel eens tegen mezelf, mijn doel is niet om heel veel mensen te bereiken in de eerste plaats. Mijn doel is niet om allerlei mooie dingen te doen waar mensen van zeggen, wauw, dat bemoedigt mij. Nee, mijn doel is dat ik meer van Jezus zou dan gisteren, elke dag opnieuw. Mijn doel is Jezus. Ik verlang niet naar dat ik van allerlei dingen voor Jezus gedaan heb, maar dat Hij zal zeggen, ik heb jou gekend. Dat Hij mijn beste vriend is en dat ik een hartsrelatie heb met Jezus. Dat is waar het voor mij om draait. En dat is waar het ook bij jou in je leven om zal moeten draaien. Paulus zegt het ook. Zijn doel is niet om van alles te doen. Hij zegt, één ding doe ik, vergetend wat achter me is, strek ik me uit naar wat voor mij is, jaag ik naar mijn doel. Ik wil Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik parafraseer het even, dat staat in Filippenzen 3. Maar Paulus zegt heel duidelijk, mijn doel is Jezus kennen. Laat dat ons doel zijn. Of je nu bidt, of je nu geeft, of je nu vast, of je Bijbel leest. Laat het allemaal draaien om Jezus. En laat het doel zijn dat het je dichter bij Jezus brengt. Laten we steeds de focus houden op Hem. Want als je jezelf vult met Jezus, als je je blik gericht houdt op Bethlehem, als je je blik gericht houdt op het brood des levens, op Jezus zelf, dan voed je jezelf goed. En dan maakt het niet uit wat de omstandigheden zijn. Dan maakt het niet uit waar je bent. Gods voorziening stroomt in je leven wanneer jij je blik gericht houdt op Jezus. Dat is waar ik je vandaag mee wil bemoedigen. En misschien luister je deze podcast en zeg je, Stijn, ik heb eigenlijk nog nooit een keus voor Jezus gemaakt. Ik heb nog nooit die baby in mijn armen gesloten. Ik heb nog nooit Jezus de Heer van mijn leven gemaakt. Ik heb nog nooit gezegd, Jezus, u bent de focus van elk aspect van mijn leven. Dan is vandaag jouw mogelijkheid om Jezus aan te roepen, je af te keren van je zonde, je te keren naar hem, in geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dan zegt de Bijbel, dan zul je zalig worden, dan zul je worden gered, dan worden je zonden vergeven, dan word je een kind van God. Maar het kan ook zijn dat je luistert en dat je zegt, ja, ik heb Jezus wel ooit aangenomen, maar je hebt het over al die religieuze dingen. Ik ben eigenlijk verstrikt geraakt in allerlei dingen doen voor God. Aan de buitenkant, ik zing alle liedjes mee, ik geef in de collecte, ik bid, ik lees de Bijbel uit gewoonte. Maar eigenlijk draait het niet meer om Jezus. Het zijn allemaal lege dingen geworden. Het is net als een box zonder baby. Of een badje zonder baby. Of kleertjes die in de kast liggen, maar die nooit gebruikt worden baby. Het is in mijn leven, draait het niet meer om Jezus, maar het draait om allerlei andere dingen. Ook dan roept God jou vandaag bij je naam en hij zegt, ik verlang ernaar dat jij opnieuw het brood des levens gaat eten. Want je probeert je misschien te vullen met allerlei andere dingen, maar ik heb het brood des levens voor jou. Als jij een van die twee soorten mensen bent, dan is dit jouw mogelijkheid. God roept je en God zegt je, ik heb het brood des levens voor jou. Als je van mij eet, zegt Jezus, dan heb je eeuwig leven. Als jij die keuze wil maken, bid mij dan maar na. Zeg maar, Jezus, u bent wat ik echt nodig heb. Ik leg mijn oude leven af. Ik keer me af van een leven zonder u. En een leven wat geen vervulling geeft. Jezus, u bent de Zoon van God. U stond op uit de dood. Jezus, vanaf vandaag hoor ik bij u. Ik ben uw kind. In Jezus' naam. Amen. Als jij dit gebed hebt gebeden, ben je nu een kind van God. De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping. Je hebt het brood des levens tot je genomen en nu is Jezus zelfs in jou. Wauw, dat is geweldig. Ik wil je aanmoedigen, ga naar een kerk waar ze het altijd over Jezus hebben. Blijf Jezus volgen. Ik wil je ook aanmoedigen om deze podcast te blijven luisteren, want elke podcast gaat opnieuw over Jezus en helpt jou om jezelf te vullen met het brood des levens, te vullen met Jezus zelf. Ik zie uit naar de volgende keer. God zegen.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation Podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation, met jou het evangelie delen.